Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
Oh, André Rieu. Ja, geweldig. Zo mooi altijd voor belangrijke Europese potjes. Maar het hoort ook echt bij de Pantelitsch podcast, hoor.
Het is zaterdag 30 maart en je luistert naar een hele speciale editie van de Pantelitsch podcast. De Future Cup editie, eerste aflevering, eerste toernooidag. Lars Jesse van Heijden en ik, Thijs Zwageman, bij de vrienden van Hotel Jazz, naast de arena, vlakbij de toekomst, ideale plek om op te nemen. Lars, hoe zit je erbij na dag 1?
Nou ja, met een glimlach. Ik bedoel, het is een podcast, dus de mensen kunnen het niet zien, maar ik
straalt.
Heb echt in lange tijd niet zoveel plezier aan Ajax beleefd als de afgelopen dag. En we zitten hier inderdaad heerlijk bij Hotel Jazz in de ontbijtzaal met uitzicht op de Ziggo Dome, waar zometeen een concert gaat beginnen. Dus mocht je daarvan wat horen, dat kan. Nee, maar ik heb echt een topdag gehad. Jij?
Ja, ik ook. En net eigenlijk vandaag kwam ook alles samen wat we in die voorbeschouwing van de week natuurlijk bespraken, met zeg maar de charme van zo'n Future Cup, de toegankelijkheid, de ja, toch wel een beetje magie en gewoon gezelligheid die op zo'n sportcomplex hangt. Ja we hebben iedereen gesproken ongeveer.
Ja, de mensen gaan dat allemaal horen het komende uur ongeveer.
Ik ben benieuwd hoe lang het gaat worden, maar blijf vooral luisteren. Ja dat was waanzinnig. En we begonnen het weekend sowieso natuurlijk al goed, want ik kwam jou vrijdagnacht rond 3 uur even tegen in Hartje de Pijp.
Ja, dat was best wel gek, want ik zit in een paar weken, let ik op de kat van Bart Obbink, onze producer.
Ja.
En jij stond opeens voor mijn huis om 3 uur 's nachts. Dat was puur toeval, maar dat was ons...
Ik stond je niet op te wachten.
Eerste contactmoment. En ik dacht, is dat nou Thijs? Maar inderdaad, een paar uur later troffen we elkaar hier weer op de toekomst voor dag 1 van de Future Cup.
Toen wist je eigenlijk al van dit beloofde gewoon een heel goed weekend. Hoor.
Heel goed weekend, ja.
Op dag 1 blijkt dat ook wel.
We verschenen redelijk fit, mag ik toch wel zeggen.
Ja, zeker.
Jij was goed op tijd. Ik kwam 10 minuten in de eerste wedstrijd binnen. Ajax speelde gelukkig nog niet. Hè. Op dat moment speelde Noordjylland tegen Paris Saint-Germain.
Ja, leuke pot gelijk.
Op het hoofdveld, leuke pot. Misschien wel het beste voetbal wat ik vandaag heb gezien.
Ja, dat denk ik ook.
Aan het einde gaan we het sowieso nog even hebben over die andere ploegen in het kort. Maar daarna kwam het eerste hoofdgerechtje bij Ajax.
Zeg dat wel.
Ja. Opstelling, geen verrassende namen.
Nee, wel redelijk de verwachte mannen eigenlijk. Beekman was eerst nog bij de onder 18 die een bekerpot tegen Volendam speelde en verloren. Ja, Lucas Jette was er dus niet bij. Dat hadden we van de week natuurlijk nog een beetje de hoop van. Wel jammer als je dan hoort dat hij bij de onder 18 vandaag de hele pot op de bank heeft gezeten. Of althans niet in de basis startte. Dan denk je, had het dan misschien wel gedaan. Maar Ajax, was dus helder. Die zijn dat station gepasseerd. Dan tegen Manchester City. En het viel wel gelijk op. City leek wel 3 jaar ouder, hè?
Ja, die waren er fysiek klaar voor. Ze waren een stuk sterker, een stuk groter. Best wel degelijk, toch? Ik vond het tempo niet al te hoog aan kant van City. Maar ik vond het voetballend af en toe best wel aardig. Maar vooral zag je dat er bij Ajax ongelooflijk veel spanning op die jonge jochie zat.
Ja, en eigenlijk is dat ieder jaar wel, hè? Dat je dat ziet. En het is ook logisch, want het is de eerste keer natuurlijk dat zij voor zoveel publiek staan. Nou, er is media-aandacht. Wij hebben het er vandaag weer over.
Ja.
Zij hebben denk ik nog nooit überhaupt voor zoveel publiek gespeeld. Dus dat zag je duidelijk, zowel met als zonder bal. Hè? Want ik vond het aan de bal heel voorzichtig en aftastend. Maar zonder bal, bijvoorbeeld in het druk zetten, werd ook heel weinig lef daarin getoond. En dat was de reden dat City er best wel makkelijk doorheen sneed op het middenveld. Daar had ik wel iets meer van gehoopt van Ajax in ieder geval.
Nou ja, dat doorheen snijden wat je noemt. Daarvan weet ik helemaal niet of dat alleen aan de spanning lag. Want dat gebeurde ook de tweede wedstrijd tegen Partizan. Ja. Ze hebben vandaag 2 wedstrijden gespeeld. En ik vind bij Ajax dat het af en toe verdedigend wel heel broos is. Maar wat spanning betreft, dat zag je ook in... Ja, Oldenstam stond bijvoorbeeld op de back.
Ja.
Nou ja, binnen 5 minuten gaan er gewoon 2 ballen over de zijlijn.
Ja,
verder heeft hij best wel een goede dag gedraaid.
Ja, klopt.
Maar hij begon gewoon niet zo lekker. En dat is echt die spanning.
Ja.
Gewoon bepaalde aannames, et cetera. En zeker in de rust van dat duel dacht ik van... Ja, de Ajax moet een beetje dat van zich afschudden. Ja. En dat lukte wel in de tweede helft.
Ja.
Bij rust stonden ze wel 1-0 achter.
Ja, klopt. En dat was volledig terecht ook. En, ze speelden toen met een middenveld. Met Johnson in de controle. De Koning. En even kijken. Steur stond op 10 inderdaad. Ja. En dat vond ik eigenlijk zonde. Want hij is een type die je natuurlijk meer aan de bal wil hebben. Ja. En hij was toen vaak voor de bal. Plus dat in verdedigend opzicht de ruimtes op het middenveld echt gigantisch waren. Wat er ook mee te maken had dat Bouwman of Van der Lans, een van de 2 centrale verdedigers, niet echt doordekte op de spits. Het is een risico om 1-op-1 te gaan staan. Maar ze deden nu eigenlijk half-half. Dus dat Steur en Unuvar wel gelijk dat centrum vastzetten. Maar daarachter kon City eigenlijk met mannetje laten uitzakken tussen de linies. Als een warm mes door de boter er doorheen snijden. En ja, dat vond ik toch wel schijnend om te zien.
Sowieso, hè, als je naar dit Ajax kijkt vandaag en dan het druk zetten. Nou ja, bij Ajax 1 zijn we daar regelmatig best wel kritisch op. Dat mag bij de onder de 17 ploeg nu ook wel. Ik vond dat Lamai dat niet heel goed had staan.
Nee. En het duurde ook eigenlijk misschien in de rust dat hij dat pas wist om te zetten. Terwijl... dat zijn wel patronen waarin je ook gewoon... dat maar kan met 1-2 aanwijzingen vanaf de zijlijn... zou dat ook al duidelijk moeten kunnen zijn om dat om te zetten.
Wat zijn dat voor aanwijzingen? Die dan
wat ik zeg, dat je een centrale verdediger doorstuurt... of iedereen zeg maar half-half laat staan. Dus een 10 die al doorstapt, dan een 8 die doorstapt... en dan een 6 die doorstapt en dan een soort kettingreactie. Ja. Dan ben je er al. En dan ga je wel het risico nemen door overal 1-op-1 te staan. Maar als je dat niet doet, dan kan je beter in gaan zakken.
Ja.
Want wat Ajax nu deed was... ja, half bakken. En ja, dan ga je dus krijgen dat je tussen de linies zoek wordt getikt. Dat was pijnlijk. Maar tweede helft herpakte Ajax zich gelukkig wel.
Ja,
was knap.
Echt wel. Ze verloren die spanning wel een beetje.
Ja.
Het werd een stuk swingender. Mm-hmm. Ik vond nog steeds niet dat we een wereldwedstrijd zagen.
Nee, absoluut niet.
Maar ik vind het wel knap hoe ze dat hebben omgekeerd.
Ja. Ja, er kwam meer dynamiek en ook door de invalbeurt van Levi Asiampong, denk ik. Jonge natuurlijk, nog eigenlijk
onder 16 gehaald,
is erbij gehaald. Met hem zag je wel echt dat er meer tempo in de wedstrijd kwam, meer beweging. Die vervulde daar echt een uitstekende rol in. Dus dat zorgt ook wel echt voor, ik denk een beetje frisse energie die deze wedstrijd ook wel kon gebruiken. Want tot die tijd was het Mesrouche linksbuiten, die natuurlijk technisch super verfijnd is en veel probeerde, maar eigenlijk... snelheid tekort kwam, zeker tegen die lange, sterke gasten van City, om echt zijn acties door te zetten. En Messori, die heel bedrijvig was, maar waar het ook nog in eerste instantie niet allemaal uitkwam. En er was een flits van Unuvar met een afstandsschot, denk ik.
Ja.
Maar Ajax zat een beetje vast, hè, voorin.
Ja.
En dat werd tweede helft, bijvoorbeeld met Asiampong wel veranderd, gelukkig.
Ja, en ze hadden een moment nodig waaruit ze scoorden, dat het publiek erachter ging staan. Dat gebeurde in minuut 24. Bouwman maakte hem uiteindelijk. In eerste instantie gingen er 2-3 keer miraculeus niet in.
Klopt, knappe reddingen van de keeper.
Ja, knappe reddingen van de keeper. Uit een corner kwam die situatie en uiteindelijk kopcentrale verdediger Bouwman hem binnen. En vanaf dat moment begon het een beetje te lopen. De tweede in minuut 35, eigenlijk pas 5 minuten voor tijd. In mijn hoofd was het al eerder beslist.
Klopt. Omdat het wel eenrichtingsverkeer ook was in die tweede helft. Dat het misschien zo voelt alsof Ajax...
Het tempo ging ook iets omhoog.
Ja.
En dat...
City kwam er echt niet meer aan te pas toen.
Nee, en Unuvar maakte in minuut 35 die goal.
Ja, uitstekend. Voor hem ook lekker natuurlijk snel van die nul af. En Messori, goede voorbereidende actie, werd vrijgespeeld op links. Waarvan je eigenlijk misschien het gevoel had van snij gelijk naar die goal en druk af. Maar hij temporiseerde en behield vervolgens uitstekend overzicht. Ja, klasse assist. En dan is het met Unuvar voor de goal wel raak natuurlijk.
Ja, die Messori gaf daar een prachtige assist op Unuvar. Sowieso vond ik dat wel een beetje de man van de dag. Was bedrijvig, veel bezig. Van tevoren wist ik niet precies wat voor speler het nou eigenlijk was. Ik denk dat veel van onze luisteraars dat ook niet helemaal weten. En wie kan dat nou beter uitleggen dan de man zelf?
Nou, ik ben een aanvallend ingestelde speler. Ik denk dat ik een goede dribbel heb en explosief ben. Nou, ik wel gevaar kan stichten door middel van 1-2'tjes zoeken. Ik heb wel ook een goed schot, vind ik zelf. Alleen in de eerste helft maaide ik hem even langs de bal. Maar weet je, dat kan gebeuren. We hebben het goed gemaakt, gelukkig.
Ja, mooi ventje. We gaan hem later in deze podcast nog meer aan het woord horen. Maar guitig, hè?
Ja, zeker. Ik vond het leuk om hem te spreken. Ja. En hij spreekt een beetje hoe hij praat, hè? Met wel best wel bravoure en lef en zelfvertrouwen. Of hij spreekt een beetje hoe hij speelt. Dus dat is leuk. En inderdaad, we gaan hem later deze podcast ook nog horen. Nu nog even het blokje City afronden. Want uiteindelijk 3-1. Op papier natuurlijk een hele knappe overwinning. Ashian Pong, die de eindstand op het scorebord zet. Een prima actie van Unuvar kon hij hem intikken. En ja, wat ik zei al, goede invalbeurt. Dus mooie bekroning ook daarvoor, toch?
Ja, uiteindelijk een hele mooie overwinning. Ik wilde zeggen degelijk, maar dat vind ik het eigenlijk helemaal niet. Ik vind
dat uitsterke dan tweede helft.
Ja, ja. Dus heel erg goed gedaan. En dan ben je los eigenlijk best wel in een relatief simpele pool. Tegen Manchester City, waarvan je toch denkt van, nou, dit is de sterkste tegenstander. We kunnen naar die finale dag gaan toeleven. Nou ja, later op de dag werd daar misschien nog een klein beetje twijfel. Hoe noem je dat?
Ja, het zal nog moeten blijken. Ja,
Maar wij zaten er lekker bij. En toen kwamen we wel een beetje tot ons recht. Hè? Want dat was het moment dat we ook een beetje begonnen te bewegen over die toekomst. Dat je
dan gaat het los, hè?
Het een en het ander tegenkwam. En we dachten van, nou ja, met de kerstshow hebben we natuurlijk uitgebreid met jong Ajax-trainer Dave Vos gesproken. We wisten dat hij er was, want we zaten tijdens die eerste wedstrijd naast commentator Sjors Blauwe van ESPN.
Ook mooi.
Dat is toch wel lekker dat je daarnaast zit. Want dan, ja, je hebt gewoon commentaar bij een live wedstrijd. Jij had zelfs nog het scherm erbij.
Monitor, ja, dus ik kon de herhalingen zien. Ja, dat was uitstekend.
Ja, we hoorden hem ook zeggen, Dave Vos ook aanwezig. Verschrikkelijk stond hij op dat balkon. We hebben hem even een berichtje gestuurd van, hey, kunnen we ook even bij jou langs?
Vriend van de show natuurlijk.
Vriend van de show. Ja. Dus wij dachten, misschien komt hij heel even naar ons toe.
Ja.
Maar wij mochten naar hem komen.
Ja, dat was dan ook wel mooi. Hè? Want die kantine was natuurlijk eigenlijk dicht. Maar Vos die haalde ons eventjes binnen. En ook vond het eigenlijk heel erg mooi om over zijn Future Cup herinneringen te spreken. En ja, voor ons ook leuk om hem even een keer te spreken, toch?
Ja, absoluut. Ik vond het erg leuk. We vroegen van, kunnen we even in een rustige ruimte opnemen misschien? Dus we zijn toen in die analyseruimte gaan zitten. Ja. Blijf toch wel een klein beetje af en toe de krent uit de pap of zo. Dat je dan op plekken komt waar je normaal nooit zou komen, toch?
Nee, zeker.
Kind in de snoepwinkel.
Ja, wel een beetje. En dat is ook wat wat die Future Cup mooi maakt natuurlijk, dat dit kan. En dat je zo dichtbij kan komen. Plus dan de verhalen die Vos vertelt, zijn natuurlijk ook schitterend. En dan hang je gelijk weer aan zijn lippen eigenlijk.
Ja, laten we daar even naar luisteren. Ja,
Dave Vos, eenvoudig winnaar van de Future Cup, tweevoudig finalist. Wat zijn jouw herinneringen aan dit toernooi?
Ja, eigenlijk alleen maar mooie herinneringen. Hè, dit is een toernooi waar je, ja, voor de allereerste keer, zeg maar, met je team. Wij wilden, wij noemen dat impact willen maken. Hè, dus op de manier hoe je wilt spelen. En dat je je gewoon kan presenteren aan het grotere publiek. Hè, dus live op tv. Net zoals nu net bij de eerste wedstrijd. Ja, dan is dat bomvol. Dus ja, dat is wel, dat is altijd hartstikke mooi. Dus ik heb eigenlijk alleen maar mooie herinneringen aan dit toernooi.
En dan naar die eerste keer, want dat was toen je hem gelijk won, toch? Met Nachi Unuvar in de finale tegen Juventus. Kan je iets meer vertellen over die lichting en wat voor bijzondere groep dat was?
Ja, het was wel een bijzondere lichting. Ik zat toevallig vanmorgen, had ik het met de staf daarover. Toen keken we nog even de finale terug, zeg maar, zo'n YouTube-fragmentje. Maar die lichting waren eigenlijk drie lichtingen bij elkaar. Dus je had Nachi Unuvar, dat was, zeg maar, die was nog onder 15, dus die was 14. En dan had je Ryan Gravenberg, Kenneth Taylor, Sontje Hansen, Brian Brobby, die waren eigenlijk allemaal onder 16. En de onder 17 lichting was Quinten Timber, Jurriën Timber, Liam van Gelderen, Vinicio Sint, Henrique Lassana Beuze. Dus die lichting. En die drie lichtingen kwamen eigenlijk samen. Dus dat was, dat had alles. Hè? Dat had, het middenveld was creatief. De buitenkanten speelden, konden 1-1 spelen. Achterin, ja, ik kon niemand druk op je zetten, omdat je ten koste van alles bleven we voetballen. Dus dat was, ja, op alles viel samen, zeg maar, met die groep. Dus dat was mooi. En het leverde uiteindelijk ook de titel op. Dus dat was mooi. Ja.
Een moeilijke vraag misschien, maar is dat het beste jeugdteam dat je ooit hebt getraind bij Ajax?
Nou, ik denk het wel. Ik denk wel dat... Maar dat kwam vooral omdat die lichtingen samenkwamen. Hè? Dus je had zeg maar de absolute... met Quinten en Jurriën, zeg maar die lichting... met de toevoeging van die anderen. Want die lichting die we daarna hadden... dat was dan zeg maar de officiële lichting. Daar zat dan bijvoorbeeld nog Donnie Warmedam... Naraisio Casinibio, Divine Range. Die kwamen zeg maar daar. Dus dat was ook echt een prachtige lichting. Alleen, ja, daar miste je soms de fysieke... power van de andere die ik net noemde. Maar qua veldspel was dat ook genieten. Dus dat, maar daar verloren we de finale van Juventus. Dus ja, wat ik wel vaker zeg, het resultaat staat niet altijd op het scorebord van de jeugdwedstrijd, maar bij zo'n toernooi wel, want dan wil je gewoon winnen. Punt. En dat, dat hebben we toen helaas niet kunnen doen.
En verder, hoe belangrijk is dit toernooi in de ontwikkeling van spelers? Met je zit in het hotel en die hele beleving van zo'n weekend, spelen tegen de Europese top. Hoe belangrijk is dat?
Nou, het is extreem belangrijk. Als je veel spelers in de opleiding ook mee praat, dan is zeg maar de onder 17 Future Cup is een eikmoment. Hè. Onder 15 speel je volgens mij Marveld. Dat is zo'n iets wat in de jeugd bekend staat. En dan heb je onder 19 of onder 18 heb je natuurlijk de Youth League. Dus ja, iedereen weet dat toernooi komt eraan. En dat is een thuistoernooi, weet je wel. Dus dat wordt ook groot aangepakt. En wij proberen dat als staf op alle facetten, zeg maar, waarbij je later in de toekomst mee te maken krijgt, om dat ook te faciliteren. Dus dat heeft iets met media te maken. Wij hadden bijvoorbeeld scenario's trainen richting de finale. Man meer, man minder, penalties. Ja, daar waren we al een paar weken mee bezig om gewoon... met 9 tegen 10 te spelen. Met echt die penalty-reeks vanuit data. En vanuit hoe ga je aanlopen vanaf de middenlijn. En gewoon alles proberen het aan te pakken om hun in een situatie te brengen waar ze hopelijk later ook in gaan komen. Dus iedereen, een stukje mediatraining, een stukje iedereen voor de camera. Ook al wordt het moeilijk, gewoon staan en dan met AXV proberen om zo moeilijk mogelijke vragen te stellen. En dan na de Future Cup met elkaar in een grote ruimte die dingen terugkijken en ook wel een klein beetje lachen om elkaar. Dus ja, weet je wel, dat zijn alle momenten die samenkomen om hun een optimaal moment te geven. En ik moet zeggen, daarna is natuurlijk ook corona, heb het bijvoorbeeld 2 of 3 jaar is het volgens mij niet geweest. Ja, je ziet wel dat die lichtingen, die momenten krijg je niet meer terug. Hè? Dus dat, het is gewoon een erg belangrijk moment. En dan heb je daarna de Youth League. Ja, en de Youth League is natuurlijk een ander toernooi, want het is natuurlijk, ja, dat zijn gewoon complete wedstrijden en dat is gewoon een moment in de week. En dit valt allemaal samen. Dus alle emoties komen in 3 dagen bij elkaar.
En nu, we zagen in de eerste wedstrijd op het balkon staan. Je bent een groot voetballiefhebber. Hoe beleef je het huidige toernooi verder dit weekend?
Ja, vanochtend hebben we de uitlooptraining gehad vanuit gisteren. En dan is het zo snel mogelijk kijken. Want het is natuurlijk sowieso leuk. Hè? Vorig jaar natuurlijk met Micheland, met de samenwerking met Ride the Dream. Toch kijken wat zit daar, wat loopt daar. Is de, Paris Saint-Germain elk jaar natuurlijk weer nieuw naar andere veld met Sporting en Anderlecht. Ja, je bent toch op zoek naar die oes en aas. Hè? Dat is natuurlijk wat wij ook probeerden toen aan te geven. Van ja, dat publiek wil je inspireren. Die jongetjes die moeten tegen jullie opkijken. En dat zie je overal terug. En dat zie je ook aan de grote namen die in dit toernooi hebben meegedaan. Dus ja, dan probeer je die flarden op te vangen. En als die spanning een beetje van het toernooi afvalt, dan zie je dat steeds meer gebeuren. Dus dat is leuk.
En tot slot, hoe schat je de kansen in van Ajax deze Future Cup?
Nou ja, op basis van de eerste ronde is dat wel hoopvol. Je hebt prachtige spelers natuurlijk. En ik denk ook wel echt een team. Dus ja, het zal voor hun kijken hoe ze omgaan met alle belevenissen dat kunnen plaatsen. En ik vind dat ze nu naar de moeilijkste wedstrijd van het toernooi gaan. Dat is, wij hebben hem 2 keer, gingen wij er dik af in die tweede wedstrijd. 1 keer tegen Sporting wel met 10 man. En die andere tegen, een Japans team was dat ook alweer, hoe heet dat ook alweer? Ja, het was daar een samenwerking mee, maar die werden alle kanten op gespeeld door ze. Ja, en dan gaat het om die derde dag. Dus dat was 1 keer was dat Spurs en 1 keer was dat Paris Saint-Germain, waar alles moest gebeuren op die ene wedstrijd. Weet je, dus zo heb je zeg maar in die loop van die dagen heb je altijd van die trillmomenten. En ik weet trouwens nog, ik ga nu misschien een beetje te ver, maar ik word helemaal enthousiast weer. We speelden die halve finale en we speelden tegen Anderlecht. Ik zal dat nooit meer vergeten. En het wordt gelijk en we moeten penalties nemen. En wij missen. En uiteindelijk komt Sontje Hansen aan de beurt. Die neemt zeg maar de laatste voor ons. En als hij die zou missen, zouden zij door zijn. En hij maakt hem. En hij krijgt kramp. Hij kreeg kramp vanaf, ik weet niet of jullie het nog weten, echt een meter naast de penalty stip. Maar die jongen van Anderlecht die komt aanlopen en die legt die bal neer. En, maar Sontje ligt daar en die ligt met zijn been omhoog en die wordt behandeld. Maar die jongen op die penalty stip die stond de hele tijd te wachten met die bal. Ja, en die, als hij die zou raken, zou die, zouden ze doorgaan. Maar dat heeft wel 5 minuten geduurd. Dus die heeft 5 minuten bij die stip aan het denken van oké, waar ga ik hem schieten? En Daan pakte die bal en wij scoren de volgende en wij gaan door. Ja, dus dat is wel achteraf zijn dat momenten dat je denkt, ja, dat zit ook op zo dicht bij elkaar. Maar dat was, ja, was
prachtig. Reiziger.
Daan Reiziger ja, pakt in
een sowieso bal. Lijpe penalty kick.
Ja, je hebt een
zelf
gemaakt. Ja, dat is bizar, maar ja, dat verzin je niet. Ik zie hem nog met zijn been omhoog en ik denk, hij faked dit. Ja, dit is hij slimmer dan wij allemaal bij elkaar. Om te denken, nee, ik ga hem zoveel tijd geven dat hij erover na gaat denken.
Ja, ik kan eindeloos naar dit soort verhalen luisteren.
Ja, ik ook. Het is een goede verteller en inhoudelijk natuurlijk ook ijzersterk. Ja. Dus dat was mooi.
Ja, toen gingen we rustig richting die tweede wedstrijd van Ajax. Ze hebben nog lekker een beetje met mensen staan praten. Opeens stond Kavinsky ook weer voor onze neus.
Wat kwam die nou doen?
Dat is toch bizar. In de voorbeschouwing zegt hij van ja, weet je, ik sluip als maandag aan. Ik kan het gewoon echt niet maken om zaterdag ook naar de toekomst te gaan. Want maandag ga ik ook al. En op zondag ga ik naar PEC Zwolle uit. Maar op een gegeven moment halverwege de dag krijg ik gewoon een appje. Waar zijn jullie?
Ja, ja, ja.
En dan is hij gewoon in zijn eentje gekomen. Heeft hij toch op een of andere manier erin gefietst.
Ja, ik vind dat weer galoos hoor. Inderdaad, ik voel mijn telefoon trillen in mijn zak. En er staat Kavinsky. Waar zijn jullie? En hij zei zelf dat zijn vrouw op een gegeven moment zei, maar moet jij niet nog weg vandaag? Nou ja, dat hoef je tegen hem natuurlijk maar 1 keer te zeggen. Ja, want dan is hij weg. Ja, nee, schitterend dat hij aansloot. En ja, liefhebber, puur zang natuurlijk. En ook mooi om hem toch over de toekomst te zien paraderen daar toch?
Ja, zeker. Hij doet nog wel eens alsof hij het niet leuk vindt. Ja. Om dan die ogen te zien schieten richting Kavinsky. Maar volgens mij vindt hij het wel leuk, hè?
Ja, hij vindt het leuk. En wij vinden het ook leuk. Want met z'n drieën toch weer konden we naar die pottige partjes aan toe werken. Ja. Perskamer nog even wat lekkere broodjes naar binnen gewerkt. Kopje koffie. En dan stond de tweede pot op het programma.
Ja, en die heeft wel teleurgesteld.
Ja, enorm eigenlijk. En ook omdat je van Partizan wisten we natuurlijk weinig.
We wisten dat ze verloren hadden van Pachuca.
Daarom, en we wisten dat Pachuca de vorige keer niet supersterk was. Nou ja, die gaan er uiteindelijk ook hard af tegen City in de tweede wedstrijd. Dus dat zegt wel iets over het niveau dat een Partizan daar natuurlijk niet van weet te winnen. En plus als je ze dan ook aan die wedstrijd ziet beginnen. Het zijn allemaal opgeschoren balkangasten. Ja. Bonkig, stevig.
Maar ze hadden gewoon echt... Fijn. Bekende spits Mitrovic.
Ja.
Die hadden zij gewoon in het klein. Ja, en klein tussen haakjes ook gewoon in de spits staan daar. Ja, ja. Maar ik vond hun helemaal niet van een goed niveau. En Dave Vos vertelde ons dat die tweede wedstrijd het lastigst is mentaal. Want na die eerste is een beetje de druk eraf, de spanning, je wint.
En
een
stukje scherpte misschien ook. Ja.
En dan ga je toch misschien iets wat gemakkelijk zo'n wedstrijd in. En zo voelde dat ook wel aan. Maar het voelde ook wel een beetje aan als een Ajax zonder plan.
Ja, toch weer. Want als je zag hoe eigenlijk met hetzelfde, met een spits en een 10 die wel het centrum vastzetten, maar daarachter waarin je gewoon echt in ruimtes komt te zwemmen. We zagen natuurlijk met Bouwman en Amoer ook een ander duo. Aanvoerder Milo van der Lans zat op de bank. Denk misschien ook een beetje sparen of rust. Sowieso wordt er natuurlijk heel veel doorgewisseld. Maar daarmee haal je ook wel Amoer. Die is een back of een centrumverdediger, maar speelt niet heel veel dit seizoen. Ja, is ook misschien toch een beetje dan een onzekere factor in zo'n ploeg. In ieder geval is dat weinig overtuiging. Zeker in die eerste helft. En eigenlijk ook nog aan het begin van de tweede helft tegen Partizan.
Ja, pas aan het einde ontbrandde die wedstrijd. Totaal ook veel scheidsrechtelijke beslissingen hebben we gezien.
Zeg dat.
Shona moest aan het werk.
Ja, die had het druk.
Milo van der Lans kreeg in eerste instantie een gele kaart. Ja. Dan moet je er 5 minuten uit tijdens dit toernooi.
Vier.
Jij hebt dit de hele dag verkeerd gezegd.
Maar nu kan ik
heb
jou continu
gecorrigeerd. En nu mag jij mij corrigeren.
Terecht.
Maar dan moet je er inderdaad 4 minuten uit. Dus die kon op het strafbankje gaan zitten. Daarna zien we eigenlijk best wel een domme actie.
Ja, zo kan je dat wel zeggen. Het is Amoer die op de linkerflank zijn hardste duel inkomt met een sliding. Het is wel iets wat hij ook in zich heeft. Hè. Het is een fysiek sterke jongen die af en toe ook wel dit gif kan brengen. Ja. Vaak pakt dat goed uit, maar ja, nu ja, liet hij zich toch denk ik een beetje meeslepen. En ook de frustratie misschien van die 1-0 achterstand. Een pot waarin het allemaal niet lekker loopt. Ja, het was op een onnodige plek en onnodig hard. En eigenlijk vind ik het niet verwonderlijk dat de VAR uiteindelijk dat die gele kaart naar rood promoveert.
We zagen de VAR voor het eerst in beeld, deze Future Cup. Maar ik vond het ook logisch eigenlijk dat het naar rood ging. En Kevin die zat wel te stomen naast me. Die vond het ongelooflijk en vond het echt een domme actie. En ik denk ook wel, hier moet hij van leren.
Ja, het is ook een stukje jeugdigheid natuurlijk. Hè? Wat er wel een keer in kan zitten. Dus ja, om dan over zo'n jonge jongen te zeggen dat het een domme actie is. Het is niet handig op dat moment, dat absoluut. En ik denk ook dat hij daarvan leert. Ik denk ook 1 wedstrijd schorsing in dit toernooi.
Dat denk ik
wel. Heeft hij een vrije eerste paasdag.
Vrije eerste paasdag.
Kan hij misschien nog aanschuiven bij paasbrunch van de familie Amoer. Dus dat was niet handig. Uiteindelijk daardoor Ajax een fase zelfs met 9 man. En dat is waar we ook dinsdag eigenlijk al zeiden. En dat pakt voor mijn gevoel ook wel zo uit. Ik vind een tijdstraf voor een gele kaart echt een te zware straf. En helemaal nu met dit 2 keer achter elkaar. Het verandert het complete wedstrijdbeeld. En dat is bijvoorbeeld zo'n overtreding die Van der Lans maakt. Ja, prima, geel. Weet je, het was helemaal geen zware overtreding. Nee. En dat is dan de impact daarvan vond ik wel echt te groot.
Ja, zeker omdat we enkele minuten later ook de spits van Partizan hadden.
Ja, nou dat is dan nog je geluk eigenlijk.
Ja, je geluk, maar dat laat de wedstrijd ook weer kenteren. Want die krijgt ook een gele kaart. Komt even met de keeper in botsing.
El Hani.
Ja, en dan is het opeens 9-10. En dan verandert er wel heel veel binnen een hele korte tijd.
Ja, klopt. Het is eigenlijk lekker dat je hebt op het scorebord van de toekomst ook een player counter, zeg maar. Ja. Dat je kan tellen nog met hoeveel spelers in het veld zijn. Dat is wel lekker, want het gaat razendsnel en dat onbeperkt doorwisselen. Je ziet constant nieuwe gasten. Als je eventjes niet oplet, dan staat er weer ergens een nieuwe linksbuiten of een rechtsback die elkaar constant afwisselen. Dus dat is op zich wel leuk. Maar in dit geval vind ik de impact gewoon te groot.
Ik denk dat het onderschrijft wat we er eerder deze week in de voorbeschouwing over zeiden.
We gaan onszelf gelijk geven.
maar nu, niet eens. Want ik ben gewoon ook over deze self-pass bijvoorbeeld. Mm-hmm. Gewoon je merkte vandaag, er zat zoveel snelheid in het spel.
Die vind ik heerlijk.
En we hebben zoveel voetbal gezien. Ook met die speeltijd die gewoon zuiver is.
De speeltijd is top, ja.
Dat is toch heerlijk?
Ja, nee, dat is super. Dat is super. En ook, je zag het bijvoorbeeld dat Partizan toen die de 1-0 maakte in de eerste helft. Ging een gedeelte juichen met de doelpunten maken. Een ander gedeelte met het uitvak. Die Servische vlag hadden opgehangen. En toch wel voor wat sfeer zorgde op de toekomst. Maar normaal dat juichen, dat kost je normaal al 2-3 minuten natuurlijk. Ja. En nu staat die klok gewoon lekker stil. En dat is zeker op toernooivoetbal, waarin het gewoon korte wedstrijden zijn, wel top. Want ja, zuiver gespeeld. Ik pleit er eigenlijk al heel lang voor. En dat vind ik wel echt
heerlijk
vandaag.
Ik heb echt na vandaag van, dat moeten ze morgen nog invoeren.
Ja, zeker.
En die zelfpas ook. Ja, heerlijk is dat. Waarom gebruiken we opeens onze handen als de bal uitgaat?
Ja.
Blijft een gek fenomeen.
Dan over die wedstrijd nog. Hè? Want volgens mij zag je wel, en dat is natuurlijk ook zo'n toernooidag, is ook lang en zeker 2 potten. Dat bij Partizan wel wat vermoeidheid aan het optreden was. Want zelfs met een man minder pakte Ajax toen het veld overwicht.
Nou, Ajax was echt heel erg goed.
Ja, maar met een man minder. Dat leek niet zo.
Of tenminste, Ajax was echt heel erg goed. Gewoon Partizan was echt uitgeblust. Hield echt weinig over. En Ajax had ze vol onder druk. Creëerde kans op kans.
Ja. En toen zorgde uiteindelijk Messori dus voor die gelijkmaker. Wij kunnen hem beschrijven, maar het lijkt mij beter als hij dat eventjes zelf doet in gesprek met ons.
In de eerste helft had ik ook aan dat ik op een man afdribbelde dat Sjaan overheen binnen doorliep. Toen zei hij al dat hij hem eigenlijk had moeten hebben. Dus de tweede helft dacht ik, ik speel hem nu dit keer wel. Toen 1-2. Toen nam ik hem nog aan. Toen zag ik dat 1 verdediger probeerde die bal te blokken. Dus ik dacht, ik schiet hem door zijn benen in de verhoek. Pakte goed uit.
Ja, dat was dus die 1-1 van Messori. Heerlijke goal. En uiteindelijk had ik het gevoel dat Ajax hem nog wel zou pakken in de slotfase. Emre Unuvar had hem tot 3 keer aan toe op de schoen. Hè?
Ja, 3-4 keer zelfs. En was wel vrij bizar. Hij staat bekend als iemand die bijna alles kan. Ja. Hele complete spits. Ja. Dat zag je ook
dat
vandaag.
Dat zag je vandaag dus in zijn spel volledig terug.
Ja, normaal zie je spitsen. Zie je gewoon echt type spitsen. Maar hij kan echt heel veel. Hij kan een bal vasthouden. Hij kan in de bal komen.
Kort draaien.
Liet hij een aantal keer zien. Hij heeft diepgang.
Ja, belooft
bij tijd
veel,
en bijlen. Belooft echt heel veel. Maar ja, deze 3-4 kansen. Daar ja, eerlijkheid gebiedt me te zeggen, moesten er 2-3 van in.
Dat vond hij zelf ook, hè?
Ja, dat vond hij zelf ook, zei hij tegen ons.
Ja, helaas. Ja, je gaat er wel voor, je doet gewoon je best. Maar ze gaan niet altijd in. Ik hoop morgen gewoon weer scherp te staan.
Tegen City was het wel raak. Hoe lekker is het dat je snel van die nul af bent? Dat je goaltje snel te pakken hebt als spits?
Ja, ik kijk al lang uit naar het toernooi. Dan als je je eerste goal in de eerste wedstrijd gelijk kan maken, dan geef wel extra boost om voor de volgende wedstrijd al door te gaan.
En tot slot, je bent een jongen die heel veel doelpunten maakt. Heb je in je hoofd een doel? Hoeveel wil je op de Future Cup wil maken dit jaar?
Nee, ik heb niet echt één cijfer. Ik probeer gewoon altijd te scoren en mijn team daarmee te helpen. Maar ik heb niet per se een cijfer. Nee, ik wil gewoon zoveel mogelijk scoren als ik kan.
Ja, en die kansen gingen er allemaal niet in. En dat is heel erg jammer. En de toekomst begon mee te leven. Maar wij zaten ook nog eens naast de hele familie Unuvar. Hè? En die nemen dan echt heel veel mensen mee. Papa was er, mama was er, broer Nachi was er. Die zat naast mij. Dus ik kon het ook niet laten om hem even aan te schieten van, hey, wat is jouw gevoel over deze Future Cup?
Ik denk zelf als toen ook. Alleen met een ander gevoel dat je broertje speelt, denk ik wel met meer trots of zo. Ik weet niet, moeilijk uit te leggen. Je hoopt gewoon dat hij het veel beter doet dan ik zelf. Dat hij meer goals maakt dan ik. Dat ze ook de toernooi winnen natuurlijk. Dus ja, ik weet niet. Voor mijn gevoel kijk ik met veel meer spanning.
Ja, die leefde vol mee met zijn broertje. Hij zegt van ik hoop dat hij meer goals maakt en succesvoller is dan ik. Nu vraag ik me wel een klein beetje af of dat kan nadat je 6 jaar geleden dat toernooi eigenhandig besliste als hele jonge jongen.
Ja, 14 was hij
14
toen.
Was hij toen.
2 goals in de finale, topscorer van het toernooi.
Ja. Maar ik vind het wel mooi om te zien hoe iedereen meeleeft.
Ja, ik vond het ook een schitterende ervaring. En de familie Unuvar loopt natuurlijk al heel lang rond op de toekomst. Zijn ook echt verbonden aan Ajax en liefde voor jeugdvoetbal. Ja. Maar die beleving, schitterend, die passie.
Ja, van genoten. Die gaan we de rest van het toernooi ook nog wel terugzien.
Vast en zeker.
Volgens mij had Nachi ook nog een interview met Ajax TV. Dus ook daar kan je het een en ander gaan terugzien. Hey, wat is nou een beetje alles concluderend, onze conclusie van deze eerste toernooidag?
Ja, dat we toch een wisselvallig Ajax hebben gezien. Dat 2 keer in de tweede helft eigenlijk het spel naar zich toe trekt. En dan aan de bal best wel een hoog niveau haalt. Ja. Hè, met dynamiek, met jongens met individuele klassen op de vleugels. Met soms wel flitsend combinatiespel. Maar ja, in verdedigend opzicht is het, zoals ik al zei, wisselvallig en pover. Ja, ik zou ze geen topfavoriet voor de Future Cup eindzegen bestempelen dit jaar. Jij?
Nee, dat heb ik ook een beetje. En vorig jaar hadden we aan de zijlijn Jurie Rose, onze favoriet. Ja, die was continu bezig met coachen en zo. Nu zie je 2 keer in Ajax dat in de eerste helft geen vuist kan maken. Ik denk in de eerste helft, zoals gezegd, een beetje door spanning. En in de tweede helft, of de tweede wedstrijd, ontbrak het ook wel een klein beetje aan een plan. En ja, dat zal morgen en zeker overmorgen op de finale dag echt wel anders moeten. En ik ben wel benieuwd wat we van Michael Lamy dan kunnen verwachten.
Ja, jij wil eigenlijk de hand van Lamy zien in
die zie ik nu niet. Het is heel veel individuele kwaliteit.
Ja.
Ik heb zelfs het gevoel dat we hier een Ajax zien met meer individuele kwaliteit als bijvoorbeeld vorig jaar.
Zeker, zeker. Ja, vorig jaar was het juist meer echt een collectief.
Ja.
Dat het defensief heel sterk dicht hield. En aanvallend juist best wel pover was en niet heel vermakelijk. Dit jaar tot dusver is het 2 keer in de eerste helft is dat ook niet het geval. Maar in de tweede helft, als je ziet dat het gaat lopen en die jongens met vertrouwen spelen, dan zit daar echt ontzettend veel klasse in. Ja, en in dat opzicht genoten van Luca Messori.
Ja, hij was wel de man van deze eerste dag vanuit Ajax-perspectief gesproken. En bijna was het geen eens zo dat we hem zouden kunnen zien, hè?
Nee, hij heeft een heel bijzonder carrièreverloop. Hij is op hele jonge leeftijd bij Ajax gekomen. Op zijn 5e is hij gescout in de bak, zeg maar, bij de minis van BFC in Bussum. En toen heeft hij de keuze gemaakt om eigenlijk Ajax zelf te verlaten en hij is teruggekeerd en wij spraken natuurlijk na afloop van van deze toernooidag met hem. En ik vroeg hem eigenlijk van, hoezo maak je die keuze en hoe is dat allemaal verlopen?
Ja, 3 jaar geleden was ik gestopt, want ik had geen discipline en ik wou er niet meer voor gaan. Ik wou gewoon het sociale leven opzoeken. Maar in die 3 jaar is die discipline wel teruggekomen, dus nu ben ik terug. En heb ik meer discipline, dus heb ik ook een grotere kans om het te halen uiteindelijk. Dus.
En was het moeilijk om na een periode waarin je dan niet bij Ajax hebt gespeeld om weer aan te haken bij dat niveau?
Ja, nou, veel jongens kende ik al, dus dat was natuurlijk makkelijk voor me. Als je nieuw bent, dan is dat wel anders. Maar ik denk, ja, begin eerste week of zo, aan de tempo is wel even anders dan bij BFC. Maar ja, uiteindelijk, als je goed met de jongens traint, dan kom je vanzelf wel op de juiste weg.
Ja, mooi. Hopelijk houdt hij dat de volgende dagen van dit toernooi ook vol. Ajax staat nu met 4 punten bovenaan in de groep. Partizan onderaan met 1 punt. En dan heb je nog Manchester City en Pachuca die volgen met 3 punten. De bovenste 2 gaat naar die halve finales. Dat moet Ajax nu morgen wel veilig gaan stellen. Hè? Dan spelen ze tegen de Mexicanen.
Ja. Ja, die moet je gewoon winnen als City daar ruim van wint. Ajax eigenlijk tweede helft helemaal natuurlijk echt dik verdiend over City heen liep. Mag dat geen problemen opleveren. Ja, tegelijkertijd is het toernooivoetbal. Zijn de jongens allemaal wisselvallig? Weet je ook niet wat er gebeurt na een dag slapen en vandaag toch een zware eerste toernooidag? Het kan zomaar natuurlijk ook een hele stroeve en stugge wedstrijd worden tegen Pachuca. Maar wij zijn er in ieder geval weer bij.
Ja, ik verwacht eigenlijk dat Ajax dat wel gaat redden. En het is ook belangrijk dat je eerste wordt in de pool. Want dan kom je de nummer 2 uit die andere pool tegen in plaats van de nummer 1. Want kijkend naar de andere ploeg. We hebben niet heel veel gezien daarvan. Maar we hebben Paris Saint-Germain toch wel zien schitteren.
Ja, die hebben vandaag de meeste indruk op mij gemaakt. En ik was toevallig vorig weekend bij Nederland onder 18 tegen Frankrijk. Of onder 19 tegen Frankrijk onder 19. Ja. En zij deden me heel erg denken, Paris Saint-Germain, aan die ploeg van Frankrijk. En dat zie je sowieso wel bij de Franse jeugd. Er komen daar echt bizarre lichtingen door naast. Ze hebben met de eerste elftal van Frankrijk de laatste jaren natuurlijk prijzen gewonnen en echt historie geschreven. En nu ook, het zijn nog steeds veel Afrikaanse jongens, hè, die dan hun roots hebben in Afrika, maar in Frankrijk opgroeien. Mm-hmm. Maar door het niveau van die opleiding is het dusdanig aan het verbeteren dat ze al die atletische eigenschappen en die vaak technische en creativiteit en die individuele klasse, dat ze dat nu ook steeds beter weten te koppelen aan zeg maar teamdiscipline en tactiek.
Hele mooie combinatie.
Ja, schitterend. Dus echt schitterend.
En geniet als je de komende dagen nog wat moois wil zien. Ga dan ook vooral naar hun kijken. Bijvoorbeeld een Noord-Jerland, wat vorig jaar overtuigend won. Nou, stelde vandaag iets meer teleur.
Ja, zitten nog steeds wel ook een paar hele leuke spelers bij. En ik vind het voetbal van achteruit daar wel weer heel verzorgd. Ja, net als vorig jaar. Ze durven echt vanaf de eigen achterlijn op te bouwen. En dat is wel prachtig om te zien. Maar dit jaar zonder de Right to Dream Academy spelers. Hè. Dus het is weer echt een Deens team. In plaats van ook nog met aangevuld met Afrikaanse jongens. Ja. Misschien is dat dan ook net het verschil tussen die ploeg die ze dit jaar hebben en die ze vorig jaar hadden. Ja. Toch een stukje extra klasse.
Ja. Sporting en Anderlecht heb ik zelf niet aan het werk, dus nog bijna niet.
Nee, Sporting inderdaad een fase. Van Anderlecht wel goede verhalen gehoord. Ja. Die zijn met een hele jonge lichting. 5 of 6 jongens die geboren zijn in 2009. Dus dat geven we aan hoe jong dat is. Die mogen volgens mij nog in de onder 15 spelen zelfs. En die pakken toch ook gewoon puntjes op die eerste toernooidag. Dus dat is dan ook wel weer, als je gaat kijken naar potentie. En dan is dat ook wel weer een interessante ploeg. En ja, toch wel. Het geeft wel weer aan de sterke bezetting van de Future Cup ook dit jaar.
Ja, heel veel om naar uit te kijken. En ook veel mensen die we nog kunnen gaan spreken in de komende dagen. Bijvoorbeeld de trainer van Manchester City is een Nederlander. Hebben we vandaag al even aangesproken. Klopt. Kunnen we de komende dagen gaan spreken wat leuk is.
Trainer van Pachuca, ook een Nederlander.
Is ook een Nederlander.
Dus zit er ook nog, zit nog in de pijplijn.
Genoeg in het vat wat dat betreft. Een goed gevoel na deze eerste dag. Morgen ben jij er weer.
Zeker.
Met Jan.
Ja.
En dan gaan jullie deze podcast maken.
Ja, zeker. Het zal dus 1 potje worden. Nou, kijken of we weer wat mooie interviews ertussen kunnen fietsen. Net zoals vandaag. En verder gewoon hopen dat Ajax zich als groepswinnaar gaat plaatsen voor die halve finales. Want dat staat er wel op het spel natuurlijk. Ja.
Het wordt genieten de komende 2 dagen. Blijf dat vooral allemaal volgen. Wil je nou ook beelden bij de verhalen die je hebt gehoord in deze podcast? Volg ons dan even op Instagram. Daar staat, ter zijner tijd een mooie reel met foto's van vandaag. En ook morgen en overmorgen weer. En ook op Twitter kan u ons volgen. En verder doen we wat je van ons gewend bent. Morgen ook gewoon een wedstrijdeditie, hè?
Ook nog. Het is zoveel Pantelis podcast.
Heel veel Pantelis podcast. Nu gaan we snel naar huis. Jij gaat even wat biertjes drinken. Morgen keer jij weer fit terug. Ik heb ervan genoten, mensen. Laat even een 5-sterren recensie achter. Want deze podcast kon je alleen op Spotify luisteren en eens een keertje niet zien. En morgen zijn we gewoon weer met een nieuwe Pantelis podcast. Tot dan.
Ciao.
Let's go Ajax.